Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het psalmvers dat we u thuis, wat u betreft, wel meezingt, en wij in onze gedachten, het psalmvers dat we aan het begin van deze dienst op deze wijze zullen zingen, is het eerste van psalm 16. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heere, uw bondgod, durven spreken. Gij zijt de Heere, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Dat is het eerste vers van de 16e psalm. Dezelfde wijze zullen we ook het vierde vers stil of luid zingen. Psalm 16 vers 4. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En we zullen dat doen, gemeente, nadat we eerst geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen, gemeente, de Heilige Schrift. Daartoe slaan we het boek der Psalmen op. En we lezen de 57ste. Psalm 57 is de lezing van de Heilige Schrift van morgen. Daar lezen we het heilige woord van de Heere als volgt. Een gouden kleinood van David. Voor de opperzangmeester. Al-Tashet, toen hij voor het aangezicht van Saul vloot in de spelonk. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, de schande makende, degene die mij zoekt op te slokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stokenbranden. Mensenkinderen welke tanden spiezen en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Ze hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Ze zijn er middenin gevallen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal uw psalm zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Tot zover de lezing van het woord van de Heere vanmorgen. Laten we gemeente nu het heilige aangezicht van de Heere samen zoeken gaan en hem bidden om zijn onmisbare zegen in deze dienst. Wij bidden voor en met onze broeder en zuster Andries en Willemijn, boeren, taal. Er is rouw in de familie gekomen vanwege het overlijden van oma Boeren op 90-jarige leeftijd. We zoeken samen de Heere in ons gebed. Dan mogen we dat, Heere, ook wel doen vanmorgen met de woorden waarmee deze psalm, de inhoud van deze psalm aanvangt. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. En geef het ons, Heere, dat we vrijmoedig ook het vervolg van deze psalm tot onze belijdenis weten. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Wees mij genadig, o God. Zal er een andere grond zijn voor ons gebed? Zou er een andere toevlucht voor onze ziel zijn? Zou er een andere reden zijn, Heere, om tot u in het gebed te gaan? Zou er een andere pleitgrond zijn waarop we ootmoedig en eerbiedig u mogen wijzen met onze hand op uw woord dan op datgene, Heere, wat u van uzelf hebt geopenbaard, namelijk dat u een genadig God zijt. Een van de woorden die in de psalmen zo dikwijls verwoord zijn. Uw genade, Heere. En de schrift zelf is er vol van wat dat inhoudt, wat de grond daarvan is. Namelijk die ligt bij uzelf. En wat de openbaring daarvan is, namelijk in de Heilige Schrift. En wat de weg daarin is, Heere, namelijk de weg die u, o Heere Jezus Christus, zijt gegaan. In uw komen in deze wereld, in uw diepe gang van lijden en sterven, maar ook van opstanding, hemelvaart en zitten aan de rechterhand van uw Vader. Uw genade, Heere, die wat ons betreft, ons mensen betreft, ons verloren mensen betreft, het meest nodige is. Voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. En David verwoordt het, en als u het geeft, zullen we er vanmorgen enkele dingen over vernemen. Wees mij genadig, o God, en nog een keer, wees mij genadig. Zo zijn we samengekomen, Heren, althans samengekomen. Niet allen van de gemeente lijfelijk, enkelen wel, met onze kinderen en de anderen thuis. En dat is onze samenkomst vanmorgen. En zo is het al een hele poos, Heren. En ook al is ons in het vooruitzicht gesteld dat er enige verruiming mag komen, het blijft toch onwezenlijk. We zijn aan allerlei voorwaarden gebonden om onze eredienst te houden. Om dat te doen waartoe u ons hebt verplicht, Heren. Namelijk om de onderlinge samenkomst niet te verzuimen. Zoals sommigen plegen te doen, zo schrijft de apostel aan de Hebreeën. En hoewel u het gebood, zijn we er vandaag weer niet, de meeste van ons. Niet omdat we het niet willen, maar omdat we het niet kunnen. Omdat het ons ten stelligste is afgeraden. Met allerlei oorzaken, Heren, en we weten het, en bovenal u weet het. Wat hebt u er toch mee voor, Heren? Want mogen we het eerbiedig zeggen, uzelf, Heere Jezus Christus, uzelf, de koning van uw kerk, die altijd leeft om voor de uwen te bidden, die uw gemeente vanuit uw hoge plaats in de hemel, uw gemeente hier op aarde vergadert en beschermt en onderhoudt. U die haar uw geest hebt gegeven, opdat die geest te midden van de gemeente zou werken. U die uw woord hebt nagelaten, opdat de schriften geopend zouden worden en uit de schriften geput zou worden. U heren die zelfs voordat u ten hemel voer, nog eenmaal met de uwen wilde zijn. De apostel Paulus verkondigde het aan de gemeente van Korinthe, 500 broeders op eenmaal. Broeders en ongetwijfeld ook zusters. U wilde ze nog één keer ontmoeten. Jawel, u zou ten hemel gaan en u hebt uw belofte gegeven. Ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding van de wereld. En we mogen het belijden, heren, we mogen het ook erkennen dat u naar uw godheid, dat is naar uw majesteit, genade en geest, te midden van uw gemeente woont en werkt, onzichtbaar door uw geest en met uw woord. Maar toch, u hebt het gewild, heren, dat de gemeente zou samenkomen. Zo gebeurde het toch na Pinkster. Ze waren niet van elkaar weg te trekken. Van dag tot dag zelfs broodbrekende. En de leer der schriften, de leer van de apostelen oefenende. En met elkaar sprekende over de grote daden van u. En u was in hun midden. En zo hebt u het ook beloofd aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Waar er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. En heren, we bidden u of dat ook vanmorgen zo mag zijn. En als u het geeft vanmiddag hier bij ons. En ook in Rijnswoude, waar dominee Ruys voorgaat. En op al die plaatsen waar uw gemeente vergadert. Maar het is vandaag toch weer met pijn. Met verdriet. En heren, zo hoort het ook. We mogen er niet aan wennen. En geef dat we het niet gewoon vinden. Dat we het misschien wel makkelijk vinden. Er zijn misschien wel jongens en meisjes die, nou ja, die nu vanmorgen wat langer op ter bed kunnen liggen en dan toch nog erbij kunnen zijn. Misschien ondertussen wel alle andere dingen aan het doen zijn of dat graag zouden willen. Nee, heren, geef dat we er pijn en smart en verdriet aan hebben. We hebben het gelezen. In die psalm. En laat dat de klank van ons hart zijn. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer, waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heren. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Maar we moesten het vanmorgen doen, althans hier in de kerk, met een gesloten mond. En dat allemaal bij elkaar, Heren. Leg de druk. Leg het gewicht op ons hart. Opdat we uw roepstem in al deze dingen verstaan. Bijzondere tijd waarin we leven. En daarom ook een bijzondere verantwoordelijkheid die we hebben. En in een bepaald opzicht ook een tijd, Heren, met grote voorrechten. Voorrechten, ja, voorrechten. Omdat u de werkelijkheid van ons bestaan ons op het hart drukt. Wat u zelf hebt gezegd, Heere Jezus, zonder mij kunt ge niets doen. En zo blijkt het. En de wereld gaat eraan voorbij en de wereld zegt, nou, we moeten het met elkaar doen en dat het al heel wat beter gaat, dat hebben we met elkaar gedaan. En wij zeggen het stil misschien ook wel na, maar geef dat we ons van u afhankelijk weten in al die dingen. En bovenal. En dat is uw sprake, Heren. Dat al de zegeningen waarin we tot dusver deelden, dat ze niet vanzelfsprekend zijn. En dat wanneer u ze een ogenblik voor een bepaald aspect wegneemt, dat het ons te meer tot u drijft. O God, wees mij genadig. Wees mij genadig. Ik neem de toevlucht bij u. De schuilplaats bij u, want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is, die verkeert. In de schaduw van de Almachtige, bij alle dreiging, en het is er nog steeds. Bij alle dreiging, Heren, is er alleen bij u de ware beschutting. We bidden om uw gunst en zegen. In deze dienst, in deze diensten vandaag, wilt u ons nabij zijn, ons en onze kinderen. De jongens en de meisjes, Heren, die weliswaar weer naar school gaan. En over een poosje is het vakantie en dan lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar het waren toch heel bijzondere maanden. En nog, laat dit alles ons tot u mogen brengen. Met de kwaal van ons leven, Heren, met de schuld van ons hart, met de smart van ons zondig bestaan, met de verdorvenheid van onze ziel. O God, wees mij genadig. Wilt u daartoe ook uw woord zegenen? Het is altijd eenvoudig, want het is menselijk. Het is altijd schamel, heren. En de grote werkelijkheden van zonde en genade, van wet en evangelie, ze kunnen nooit ten volle verwoord worden, maar dat vergt u ook niet. En ze kunnen nooit ten volle verstaan worden, en dat vergt u ook niet. Maar wel dat we het zodanig spreken, en dat we het zodanig ontvangen, dat we het zodanig ontvangen en verstaan dat het ons tot zegen is. Tot waarachtige zegen, heren. Wilt u ook uw kinderen, uw volk, daarin oefenen, opdat ze meer en meer hem mogen kennen. Opdat ze mogen toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat gaat altijd samen met de afbraak van het onze. In de afsterving van onze oude mens, heren, dat valt niet mee. Want die willen we arglistig, die willen we op de been houden. Maar het kan niet. En wilt u maar het uwe geven. In de opstanding van de nieuwe mens. In het zijn in de Heer Jezus Christus. In de kracht van zijn opstanding. En wat we nu nog in het vlees leven, dat leven we door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die, zo zegt uw kerk, die zich voor ons, die, zo zegt uw kind, die zich voor mij heeft overgegeven en die mij heeft lief gehad, die zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. O kostelijke weldaad, o heerlijk voorrecht, doe ons hunkeren daarnaar. En doen uw kinderen, heren, daarnaar bidden en smeken. Om te meer bevestigd te worden in het werk dat u genadig doet. Wilt u ons nabij zijn in alle zegen en zorg. We bidden u voor Andries en Willemijn, heren. Het valt niet mee. Een lieve oude oma van wie we hielden, weggenomen. Heel veel jaren mochten we haar bij ons hebben. Maar nu was het de tijd dat ze heen ging. En zij gaat ons voor. Heren, de weg van alle vlees. Wilt u door uw woord ook kracht en troost geven? Wilt u nabij zijn met de familie? Ook wanneer wellicht andere verliezen ook weer schrijnen. U weet het allemaal. Schenk uw zegen en uw zorg. Wees met ons. Met zieken en gehandicapten. Ontferm u zich over ons allen. En verhoor ons, heren, in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we ook Psalm 57 nu, ja, ik hoor het mezelf zeggen, gemeente, u begrijpt het wel, zingen. Nou ja, 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen, totdat uw macht de vijand zal beteugelen. En laat ik dan tegelijkertijd nu maar aankondigen het vers dat na het amen van de prediking in uw gedachten of in uw mond mag zijn. Het tweede vers van Psalm 57. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden en hoe men woedt, mijn vijand brengt ten val. God zal zijn gunst en waarheid nederzenden. Nu het eerste, straks het tweede van Psalm 57. De inhoud van dat eerste psalmvers, gemeente, is in onberijmde vorm dan tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking. Psalm 57, we hebben hem gelezen zojuist. Psalm 57, het tweede vers, vraagt vanmorgen met name onze aandacht, uw hart, uw gewijde aandacht, zoals we wel zeggen. Psalm 57, vers 2. Het gebed van David, wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. Het tweede vers van Psalm 57. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Ja, ik probeer maar vooral jullie aan te zien. Ik zie je niet. Jullie mij wel. Vlak voor mij staat de camera. En wanneer ik daar heel nadrukkelijk in kijk, dan hebben we toch overweer de indruk dat we elkaar zo'n beetje in de ogen zien. En mogen de Gods genade zijn in het hart. Het woord van de Heilige God zelf zoekt, gemeente vanmorgen, ons in het hart te zien. Ja, uw hart uit te halen. En wat een zegen en een wonder als, en wellicht als vrucht van de prediking vanmorgen. En de Heere geven het, ditzelfde gebed. De verwoording is van wat in je hart leeft. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. Een naar woord toch? Vind je niet? U? Verdervingen. Zo tegen het eind van de tekst. De verderving. Jawel, daar staat dan wel, ze zullen voorbij gaan. Maar ze zijn dan kennelijk toch werkelijkheid. Verdervingen. Dat is een woord vol dreiging. En in de laatste maanden, om het tegelijkertijd maar even concreet te maken, hebben we wel een indruk ervan gekregen wat dat zijn, verdervingen. Het zijn omstandigheden, het zijn ontwikkelingen. Ja, zelfs heel concreet een venijnig naar virus dat voor ons onzichtbaar is, maar dat toch onstuitbaar, zo lijkt het wel, door de wereld ging en ons zoekt te verderven. Ons leven te gronden zoekt te richten. Verdervingen, zomaar. En wellicht ook in deze gemeente. Zomaar moest je constateren dat het binnen in je eigen lichaam, in je leven gekomen was. En het sleepte je je bed in. En nog ernstiger wellicht. Dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een heel herkenbaar woord in de situatie waarin wij ons bevinden. Verdervingen. En eigenlijk ook dat andere. Eerder in de tekst. Toevlucht nemen. Toevlucht nemen. Korter gezegd, vluchten. Vluchten. En vluchten, dat is ergens vandaan vluchten. Weg van die bedreigende situatie. Weg van, nou, die besmetting, die haard van besmetting. Weg daarvan. Ergens vandaan vluchten en ergens naartoe vluchten. Beschutting, veiligheid zoeken. Weg van de verdervingen. Een schuilplaats weten te vinden waar je veilig bent. Een plaats waar die verdervingen niet kunnen komen. Herkenbaar? Denk het? Ja. En zo zitten we, gemeente, gelijk al midden in het woord van onze tekst. Die twee elementen. De werkelijkheid van de dreigingen, van de verdervingen. En anderzijds die activiteit, dat vluchten, dat er vandaan vluchten. Opdat ik geen slachtoffer, mag ik het zo zeggen. Geen voorwerp van die verdervingen zal zijn. Psalm 57. Een psalm van David. David, de man naar Gods hart. Jawel. De verkorene van Israëls God. Degene die, terwijl niemand erop rekende, Ook het gezin niet waarvan hij deel uitmaakte. Degene die bestemd was om de opvolger van koning Saul te worden. Wie had dat gedacht? Die onaanzienlijke jongen. Zelfs binnen de kring van zijn broers en van het gezin. Als Samuel daar komt. Samuel met een hoorn met olie. Om de toekomstige koning van Israël te zalven. Dan heeft niemand aan David gedacht. Maar hij wordt het. En hij ontvangt de belofte om koning te zijn. Nou zou hij zeggen, jongens en meisjes, dan gaat het goed. Als je zo'n belofte hebt en de belofte van God zelf, dan hoef je niet te twijfelen. Nou, dan gaat het van goed naar beter. Dan gaat het bergopwaarts. Dan is het een weg naar de top. Een weg van glorie. Nee. David moet erachter komen, het is een weg van vluchten. Het is een weg van neergang. Het is een weg van afbraak. En David, hij wordt opgejaagd. En naar zijn eigen woorden als een veldhoen op de bergen. En dan op enig moment, we lezen het aan het begin van Psalm 57. Toen hij voor Sauls aangezicht vluchtte in de spelonk. En dan gaat hij dit gebed zingen. Psalm 57 met dit aangrijpende, dit enerzijds diepe, maar niet minder hoog gestemde begin van deze aangrijpende psalm. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Davids gebed vanuit de spelonk. Dat zetten we boven de preek. Davids gebed vanuit de spelonk. Drie dingen. Nou, het is vanzelfsprekend eigenlijk. Zijn nood, zijn vlucht en zijn uitzicht. Davids spelonk, Davids gebed vanuit de spelonk. Zijn nood, zijn vlucht, zijn uitzicht. Nou, ik zei het al, David is dus voortvluchtig. Saul, nota bene zijn schoonvader, die er wel een vermoeden van heeft dat deze David zijn opvolger zal zijn. En dat zal ten koste gaan van hem en van zijn eigen nageslacht. Saul, hij jaagt hem na, zoals een roofdier achter zijn prooi aan zit, met wel 3000 man, zo lezen we in 1 Samuel 24. En met verbetenheid zet Saul alles op alles om zijn rivaal te overmeesteren. En als we het in deze psalm lezen, dan is het nogal wat. Lees eens met me mee. Jullie jongens en meisjes thuis, heb je de Bijbel op tafel liggen of op je schoot? Lees maar mee. Vers 7. Ze hebben een net klaargelegd voor mijn gangen. Een kuil hebben ze voor mij gegraven, zo klaagt David. De vijand loert op hem, of hij niet de enige tijd zal struikelen en ten val zal komen. Nergens is hij veilig. De dood loert van alle kanten. En vers 5 is zo mogelijk nog aangrijpender. Ik lig onder stokenbranden. Wat is dat? Nou, daar staat een woord in het Hebreeuws. Dat is zoiets als vuurspuwende wezens. Wat dat ook is, maar buitengewoon bedreigend. Mensenkinderen, welker tanden spiezen en pijlen zijn en hun tong is een scherp zwaard. Nou, dat is heftig. Dat is buitengewoon heftig. Als dat op je afkomt, dan moet je wel heel erg goed bewaard worden om daaraan te ontkomen. Onverbiddelijk gaat het op de dood van David aan, zo lijkt het wel. Overal is de strik gespannen en alles en iedereen loert op zijn leven. En dan is daar plotseling die grot, die spelonk, in de kalkwoestijn van Juda, in Engedi. Wellicht zijn er van u of van jullie die wel eens het land Israël bezocht hebben. En daar in de oase Engedi, vlakbij de Dode Zee, die grotten gezien hebben. Daar waar de steenbokken lopen. Nou, Engedi betekent ook, wijst ook op die steenbokken, en ze zijn er nog. Daar vlucht David in, met zijn mannen. Voorlopig is hij er veilig, maar ondertussen is hij wel opgesloten. Lees 1 Samuel 24 maar. Hij kan er niet uit. Dat spelonk, die spelonk is eigenlijk zoiets als een slop. Een doodlopende steeg. Bij dezelfde gelegenheid heeft David ook Psalm 142 gezongen. Ook dat is een gebed. Toen hij in de spelonk was. Ik zag uit ter rechterhand, zo lezen we. Ik zag uit ter rechterhand. En ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. David moest ervaren. Niemand weet van mijn diepe ellende. Waarin ik verkeer. Niemand peilt de nood waarin ik terechtgekomen ben. Die grot. Dat is eigenlijk een graf. Je kon er alleen maar in. En niet meer eruit. Want, wat was de situatie? Vlak voor de ingang van die grot was Saul neergestreken. Zonder dat hij het wist dat David erin was. Is het een wonder? Is het een wonder dat David het heeft over verdervingen? Verdervingen, dat zijn rampen. Grote rampen. Lees het maar eens na in de kanttekeningen op de Statenvertaling. De vertalers zoeken naar woorden om het gewicht ervan uit te drukken. Jammeren noemen ze het. Ellenden, ongelukken, rampspoeden, rampzaligheden, verderving. Nou, dat is nogal wat. Ik trok de lijn zojuist al even naar onze situatie. Laat ik het toch nog een ogenblik doen. We hebben idee dat we na de berichten van premier Rutte, dat we er zo langzamerhand uitkomen uit de crisis. Het is maar de vraag natuurlijk. Het is maar de vraag. Als we naar andere landen kijken waar het zomaar weer opspeelt. Hoe dan ook, gemeente. Er zijn heel wat mensen, vooral oudere mensen. Oudere mensen in verpleeghuizen en in zorgcentra die het meegemaakt hebben. En er eigenlijk nog wel in zitten. Die verdervingen en... Het begon zomaar als een ongemakkelijk kuchje. Wat moeite in het ademen. Maar binnen de korte keren werd het een verstikkende aandoening. En ik duid het maar een ogenblik aan. En dan die verstikkende eenzaamheid. Dat onze ouderen niet bezocht konden. En ook wellicht nog niet kunnen worden. Door hun geliefden, door hun kinderen en kleinkinderen. En economisch, nou ja, verdervingen. Verdervingen die een mens kunnen verstikken. Nou, hoe dan ook, gemeente, voor David is het een nood, want hij schreeuwt het uit. Werkelijk, hij schreeuwt het uit. Niet alleen dat hij in de aanduiding van zijn nood in het meervoud spreekt, verdervingen, alles om hem heen, dat belaagt hem en dat teistert hem. Maar let eens op het begin van onze tekst. In de herhaling van die geweldige schreeuw naar boven. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. En daarmee brengt hij zijn prangende nood tot uitdrukking. Maar één ding. Jongens en meisjes, laat ik dat dan vooral tot jullie zeggen. Eén ding, weet je wat opvalt? Ja, weet je wat opvalt? Weet je het? Hij gaat ermee, ja, en dan ben je hem al voor. Hij gaat ermee naar de Heer. Dat. Het drijft hem tot God. En zeg nou niet direct, ja logisch. Dat is helemaal niet logisch. Dat was in de situatie van David niet logisch. En dat is in jou en in mijn... En in uw leven, gemeente, zeker niet logisch, zeker niet vanzelfsprekend, dat de nood ons tot God drijft. Wat David betreft, hij had best een krijgslist kunnen verzinnen met zijn mannen. Of een of andere slimme strategie, of een ontsnappingspoging op poten kunnen zetten. Of een frontale aanval tegen Saul en de zijnen. Maar daar lezen we niets van. Hij gaat ermee, gemeente, naar de Heere. Daar kunnen wij wat van leren. Daar kunnen wij, gemeente, alles van leren. Ja, onze regering, nou ja, ik zal er niet zoveel woorden aan wijden, maar ook deze week weer. Geen enkele heenwijzing. Geen enkele, al is maar terughoudende aanduiding van de werkelijkheid, gemeente, dat alleen God ons redden kan. Dat alleen de Heere door zijn ingrijpen ons verlossen kan van de crisis waarin we nog steeds verkeren. Jawel, daar zitten er toch nog middenin, gelet op het feit dat we hier met een handjevol mensen zitten. En dat we nog steeds niet samen kunnen komen. En dat we van vandaag zelfs niet kunnen zingen. Dat de huis- en tempelzangen, waar de dichter van Psalm 84 zo naar hunkert, dat het ons vandaag onthouden wordt. En dat alleen de Heere ons daaruit redden kan. Nee, onze regering en ook enkele maanden geleden onze koning, geen woord. En daar kunnen we op afgeven en daar kunnen we aanwijzen. Maar hoe is het bij mij? Hoe is het bij mij? En hoe is het bij u? En hoe is het bij jou? Heb je ervoor op je knieën gelegen? Heb je de Heere nodig gekregen? Heb je de roepstem echt verstaan? Heel persoonlijk misschien wel. Dat je een lijn moest trekken naar dingen in je leven. Dat je wist, God zet me op mijn plek. Want ik was een eind van mijn plek af ten opzichte van de Heere. Ik zei het al daarnet. Wat de Heere Jezus zegt, Johannes 15. Hij zegt het tot zijn discipelen. Maar hij zegt het tot ons allemaal en hij heeft het heel nadrukkelijk in deze maanden tot ons gezegd. Zonder mij kun je niks doen. Zonder mij wordt het helemaal niks. Des mensen heil is ijdelheid. Maar David, hij roept. Hij roept in grote nood tot zijn God. Ik wees al naar Psalm 142. Lees die vandaag maar eens. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Of die andere psalm. Psalmboek is er vol van. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, als u gaat doortrekken met uw oordelen in mijn leven, Heere, dan ben ik er al niet meer, dan zink ik al weg, dan smelt ik al weg. Och, en dan haal ik een profetenwoord aan, even dringend als in de psalmen, misschien nog wel dringender. Och, Heere, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten, Heere. Heere, nu is de nood zo groot. Nu kan het nog maar op één manier, Heere. Dat u zelf afdaalt in mijn leven. Dat u als het ware de hemelen scheurt. Dat u naar het wereldbeeld van het oosten. Dat u dat machtige tentzeil van het uitspansel zelf scheurt. En naar beneden komt tot mij, Heere. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Ja, om genade bidt David dus. En dat geeft nog een extra verdieping aan dit gebed. Om genade. En onze jongens en meisjes hier in de kerk en thuis weten best te zeggen wat genade is. Dat is immers wat je niet verdient. Wat je op je eigen konto niet kunt schrijven. Waar geen enkele reden en aanleiding toe is, jezelf in aanmerking nemend. Wees mij genadig, o God. Dezelfde David zal het jaren later opnieuw bidden. Smeken. Psalm 51. Als de aanleiding heel nadrukkelijk ligt, is een grote drievoudige overtreding. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij van mijn ongerechtigheden, reinig mij van mijn zonden. Hoor je hoe David als het ware een opeenstapeling van aanduidingen geeft van wie hij is en wat hem kenmerkt. Overtredingen, ongerechtigheden, zonden. Je zou eens moeten nagaan in een goede verklaring wat die woorden in het Hebreeuws allemaal betekenen. Ik zal daar vanmorgen niet over uitweiden, maar daar zit iets in van het rebelse van de mens. Van de opstandigheid van zijn bestaan, van de verdorvenheid van zijn binnenste. Van de verwaandheid en de hoogmoedigheid waarin een mens zijn weg kiest. Zonde, ongerechtigheid, overtreding. Dan is er reden. Ik zeg, dan is er reden. Gemeente, als dat op je hart gelegd wordt, dan is het de werkelijkheid. Dan kun je niet anders. Dan kun je echt niet anders. Dan is dat je SOS. Save our soul, oh my Lord. Red toch mijn ziel, o Heere, wees mij genadig, wees mij genadig. En als ik dat nou vanmorgen heel eenvoudig aan de jongens en de meisjes duidelijk wil maken, dit gebed. Laat ik dat dan als volgt doen. Als je jongen of meisje van, nou, 5, 6 jaar, als je misschien 1 enkel jaar op de basisschool zit, of misschien al eerder thuis, en je gaat de letters wat herkennen, de A en de B en de C, dan is dat een manier om te leren lezen. Om je te oefenen in het lezen van letters en die worden tot woorden en de woorden worden zinnen en je gaat ze begrijpen door middel van het A, B, C. Je begint eenvoudig met het A, B, C. En uw gemeente, jongens en meisjes, het begin van onze tekst. Wees mij genadig, o God. En dat moet je eens onthouden. Dat moet je eens echt onthouden. Dat is eigenlijk het ABC van het leven met de Heere. Dat is het ABC van de vrezen des Heeren. Van het leven uit Gods genade. Van het roepen tot hem en van het door genade leren kennen van hem. Het ABC. Wat ik bedoel? A. O God. B. Wees genadig. C. Mij. Dat kun je toch wel onthouden. Leg dat. Of schrijf het maar op. Leg het. Een klein briefje in je Bijbel. Wat je tegenkomt. Of onthoud het zo goed dat je het nooit meer vergeet. A, B, C. Wees genadig. O God. Mij. En weet je. Dat is niet alleen het begin van het onderwijs van de Heilige Geest. Maar dat blijft het onderwijs. Want ook wanneer ik al 30 jaar kan lezen. En misschien zelf wel boeken schrijven en van alles. Dan maak je toch ook altijd nog gebruik van het A, B, C? Kijk maar in Psalm 57. Hoe dikwijls komt de A erin voor en de B en de C denk ik ook wel. In ieder geval in het Nieuwe Testament. Want de C is de C van Christus. A, B, C. En David. Hij spelt het hier. Hij spelt het ons voor. En later in zijn leven dan opnieuw. O God, wees genadig mij. En als je op je sterfbed ligt. Wanneer je de Heere hebt mogen leren kennen. Wanneer je in je leven de oefening van Gods genade. En de verborgenheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Hebt mogen beoefenen. Dan hoeft je op je sterfbed, gemeente, geen ander gebed te bidden dan dit gebed. Als je nauwelijks meer een enkel woord naar voren kunt brengen, nou dan mag dit gelispeld worden. A, B, C. Wees genadig, O God, mij. Nou, dat was het eerste. Over de nood van David. Die hij tot uitdrukking brengt. In dit tere, eenvoudige toch, maar zo aangrijpende gebed. O God, wees mij genadig. Maar we lezen nog meer in onze tekst. Want wat dat inhoudt, dat gaat David als het ware verder. Nou, laat ik zeggen, dat gaat hij inkleuren. Dat gaat hij invullen. Wat dat inhoudt. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. Mijn ziel, zegt hij. Mijn ziel. En dan hoeven we dit gemeente niet zo uit te leggen alsof die ziel heel iets anders is dan het lichaam. Nee, in het Oude Testament is dat een woord, nefesh. Dat is een woord wat eigenlijk het hele bestaan omvat. Mijn ziel betrouwt op u. Dat is met lichaam en ziel. Dat is alles wat mij drijft. Mijn gedachten, mijn wil, mijn hoop, mijn nood. Dat is alles. Mijn ziel, niets uitgezonderd. David, hij zegt hier eigenlijk, Heere, ik stel mijzelf, hoe ik ook ben, in alles wat mij typeert. Ik stel mij onder de hoge bescherming van u, o Heere. Mijn ziel betrouwt op u. Dat is ondertussen gemeente. Dat is wel een voorrecht. Dat is een verwaardiging. Als je dat mag doen. Als dat de weg van je leven is. Als je geen uitweg weet. David had geen uitweg. Geen uitweg uit deze spelonk. Niet naar voren, niet naar achter, niet naar beneden. Alleen naar boven. Alleen naar boven. Hij slaat als het ware de vluchtweg in. Nou, dat zegt hij ook. Mijn ziel betrouwt op u en ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Het is niet zo aantrekkelijk. Nee, het is helemaal niet aantrekkelijk om vluchteling te zijn. Jongens en meisjes, je kent de beelden wel en je hoort er wel over. En uw gemeente niet minder. En af en toe dan hebben we een inzameling, een collecte voor de vluchtelingen. Maar het is helemaal niet aantrekkelijk om vluchteling te zijn. Want dan heb je geen vast bestaan. Dan kun je niet blijven waar je bent. Dan moet je ergens heen, dan moet je weg. En ik wees er net al op, het verband van het coronavirus en de crisis. Wegblijven daar waar een dreiging en besmetting is. Er zijn heel wat vluchtelingen, miljoenen vluchtelingen in deze wereld. Maar Gods kinderen kennen een toevlucht. Dat is nog even wat anders. Vluchten, dat kan onbestemd zijn. Waarheen dan ook, als ik maar hier vandaan weg ben. Maar David en Gods kinderen weten van een toevlucht. Ze weten waarheen. Ze zijn doelgericht. Vraag het eens aan David. In een andere psalm zingt hij ervan. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. David, hij had er bevinding van. Dat is het. Hij is bevonden. Hij is krachtig bevonden. Een toevlucht in benauwdheden. Hij wist waarheen. Heere, andere psalm. Heere, gij zijt mij een toevlucht. Een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene van uw vleugelen. Want hij weet het. Hij weet het. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die mag vernachten. Overnachten. In de schaduw van de Almachtige. Geen betere plaats dan daar. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Dan kan het stormen. Dan kan het onweren, dan kan je schip dreigen te vergaan. Maar als je deze toevlucht kent, ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, dan zul je niet vergaan. Nou, gemeente. Ja, een voor de hand liggende toepassing toch, of niet? Dit is het wat ik behoef. Zonder dat kan ik niet. Deze toevlucht. Waarheen dan? Nou, David zegt het. En ik wees er al op. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. En gemeente, wat ik nu ga zeggen, dat is opnieuw iets waarvan ik vraag, wilt u dat eens vasthouden? Wilt u dat eens als een kleinood uit de dienst van vanmorgen meenemen? En het is tegelijkertijd een toetssteen voor mij en voor u en voor jou. Wat dan? Wel, dat is dit. De schuilplaats die ik zoek. Het is een wat lange zin. Maar overweeg het. En laat het tot u komen. De schuilplaats die ik zoek. De keuze die ik daarin maak. Het middel dat ik ter hand neem. Met het oog op mijn veiligheid, gemeente. Dat laat zien in hoeverre ik me bewust ben van de gevaren waarin ik verkeer. Dat is een wat omslachtige zin. Maar begrijpt u wat ik bedoel? De schuilplaats die ik zoek, de keuze die ik daarin maak, in het zoeken van de concrete toevlucht die ik nodig heb, die laat zien of ik werkelijk mijn gevaar waarin ik me bevind ook ken, of ik het weet. Wat ik bedoel, nog gemeente, toen mijn vrouw en ik zojuist uit de auto stapten en we keken wat naar de lucht, toen zeiden we, nou laten we maar een paraplu meenemen, want het kan best dat er een buitje valt. Nu was het maar een 100 meter hier naar de kerkdeur toe, maar toch, we namen een paraplu mee omdat we regen verwachten. Nou, stel dat er regen komt, dan is zo'n paraplu voldoende. Als je een goede hebt. Nou ja, daar kan natuurlijk een storm opsteken dat de wind eronder slaat. Maar afgezien daarvan, een paraplu is voldoende voor een regenbui. Ik zoek beschutting tegen een regenbui en dan heb ik genoeg aan een paraplu. Maar, als je nou woont in een oorlogsgebied, laat ik zeggen, je woont daar vlakbij de Gazastrook. Waar met grote regelmaat de bommen en de raketten neervallen. Nou jongens en meisjes, je bent me al voor. Dan heb je niet genoeg aan een paraplu, toch? Nee, dan zoek je een ander middel. Dan moet er een schuilkelder zijn. Dan moet er iets zijn wat bestand is tegen die terreur van die bommen en raketten. En kan nog verder gaan, en ik weet dat uit mijn eigen herinnering. Eind jaren 50, dat is lang geleden, leefde in ons land de algemene vrees voor een atoomoorlog. Toen werden er zogenaamde atoomkelders gebouwd. Want de gewone schuilkelders, die nog voorhanden waren uit de Tweede Wereldoorlog, maar die gewone kelders, die boden niet genoeg bescherming. Begrijpt u? In de mate dat ik bedreiging vrees, in die mate zal ik een schuilplaats zoeken. Nou, zo is het toch ook met de coronadreiging. We zoeken mogelijkheden om aan dat virus te ontkomen. De veiligheid die je zoekt heeft van alles te maken met de dreiging die eraan komt. En nu, gemeente, onze tekst en tegelijkertijd de toepassing. David, gemeente, David is zodanig overtuigd van het grote gevaar waarin hij verkeert, dat hij de allerhoogste en de allerbeste schuilplaats verkiest. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Hij neemt met niets en niemand minder dan de toevlucht bij God. Waarom? Wel omdat hij naar zijn eigen ervaring het allergrootste gevaar liep. En de toepassing hebt u inmiddels en heb jij inmiddels voor jezelf gemaakt. Welk gevaar bedreigt mij? Wat is de dreiging die op me afkomt? Wel gemeente, dat ik voor tijd en eeuwigheid verga. Ik leef heen naar het moment dat ik afscheid moet nemen van dit leven. Toch? En ik ben er nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. Toch? En dan? En dan? En als die grote Christus terugkomt. Op de wolken van de hemel. Als de koning van deze wereld die zal oordelen. Over mijn en uw leven. Wat dan? Gemeente, dan moet ik een beschutting hebben. Als de storm tegen mijn leven aanraast. En als de orkaankracht van het oordeel van God aanslaat tegen de muren van mijn levenshuis. Dan moet ik een beschutting hebben. En nu de vraag. En ieder van ons gemeente kan zichzelf daaraan toetsen. Zoekt u, zoek jij. Met ingespannen krachten. Alsof je het vandaag al nodig hebt en je hebt het vandaag nodig. Zoek je die allerbeste schuiling en beschutting. Die bestand is tegen de allergrootste dreiging. En het antwoord moet je van binnen geven. Voor Gods aangezicht. Die je hart kent. En die je nieren proeft. En die je niet om de tuin kunt leiden. En waar komt het op neer? Het komt gemeente hier op neer. Of ik het geheim van dit gebed ken. En of ik het in eerlijkheid door Gods genade tot de Heere bidden kan. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht. Onder de schaduw van uw vleugelen. Want, heren, de verdervingen komen eraan. Waar moet ik dan zijn? David zegt, daar moet je zijn. En de schrift zegt het. En de Heilige Geest betuigt het. En Christus Jezus, hij zegt het. Daar moet je zijn. En de Heere Jezus zegt het. Bij mij moet je zijn. Want die schuilplaats, die heeft een naam. De schaduw staat er. De schaduw, daar spreekt onze tekst over. Nou, we weten wel uit de afgelopen weken wat dat is. Dat je een schaduw nodig hebt. Wat was het heet, jongens en meisjes, vond je niet? Je ging graag de hitte uit. Misschien onder de parasol of naar het zwembad of wat dan ook. In de schaduw. Dat niet die brandende zon je huid zou verbranden. De schaduw. Nou, dat is een bekend beeld. Psalm 121. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken. God is zulk een schaduw. Tegen de brandende hitte van de verzengende gloed. Van de toorn van zijn heiligheid en gerechtigheid. In de schaduw van hem. Ja, staat er de schaduw van zijn vleugelen. Dat wijst toch weer een ander beeld. En ik hoef daar niet zoveel over uit te wijden, want dat kennen we wel. Dat is het beeld van de moedervogel. De moederhen. Die kip. Die enkele dagen geleden een aantal kuikentjes gekregen heeft. En die scharrelen wat rond op de erf van de boerderij. Maar wat die kuikentjes niet zien, dat ziet de moeder wel. Daar zweeft een grote roofvogel in de lucht. En die heeft het voorzien op haar kuikens. En ze laat haar getok, tok, tok horen. En dan duurt het niet lang of de beestjes vluchten. Onder de schaduw van de vleugels van de moeder hen. Daar zijn ze veilig. Nou, heeft de Heere Jezus zichzelf daar niet mee vergeleken. Tegenover het onbekeerlijke Jeruzalem. Wat een tere vergelijking. Hij zegt het. En hij zegt het met tranen. Hoe menigmaal heb ik, o Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens. Maar je hebt het niet gewild. Je liet je niet naar me toe lokken. De Jeruzalemse zondaarsgemeente. Ze meenden dat ze buiten hem konden blijven. Hij was gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze kenden de belijdenis van David niet. Om schuiling te zoeken onder de beschutting van de vleugels van Christus. En eigenlijk, ik ga nog een stap verder. Het beeld dat David hier oproept. De schaduw, dan denken we aan de zon. De vleugels, dan denken we aan zo'n moedervogel. Maar het is eigenlijk nog dieper. David. Hij denkt gemeente. Hij denkt aan het heiligdom. Het heiligdom dat toen nog niet in de tempel stond. Wellicht in Silo of op een andere plaats. De tent der samenkomst daar in het heilige der heiligen. Wat was daar, jongens en meisjes? Jullie weten het wel, wat stond daar? Dat stond de ark van het verbond. En bovenop die ark een deksel, waar eenmaal per jaar de hoge priester het bloed opsprengde. En bovenop dat deksel, de cherubim, met uitgespreide vleugels. De gouden engelenboden, toonbeeld van de heiligheid van God. Die engelen die waakten over het verzoendeksel van de ark. En die engelen, die toonden als het ware, zonder verzoening, zonder bloedstorting, is er geen plaats bij de Heer. Wel, en nu zegt David hier, in de nood van zijn leven, als hij niet weet waarheen, trouwens hij weet wel waarheen, hij weet waarheen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, daar en daar alleen. Daar wil de heilige God verkeren met een onheilig volk. Daar wil hij van vrede spreken, waar hij mij, ja gemeente, ja, waar hij mij wegstoten moet. Waar hij mij verdoemen moet. Daar zegt hij, ik wil u bijeen vergaderen. Onder mijn vleugels. Daar waar vanwege het bloed der verzoening beschutting is bij die God die het gevaar van me afweert en die mij in veiligheid bij zich trekt. Nou gemeente, mag ik het nog één keer zeggen? En pas het dan nog eens een keer op jezelf toe. Wanneer ik dit kenmerk u aanreik, aan de hand van onze tekst, de schuilplaats die ik zoek, het middel dat ik ter hand neem met het oog op mijn veiligheid, laat zien waar het me echt om te doen is. Toont me of ik de nood van mijn leven, of ik de belaagdheid en de onveiligheid van mijn verloren bestaan ook recht en grondig ken. En waarin blijkt het? Wel gemeente, als ik niet aflaat om de toevlucht tot deze schuilplaats te zoeken. Bij het bloed der verzoening. Want zo niet. Als ik het nog steeds daarbuiten kan uithouden. Ja, we kennen toch wel dat beeld. Dat beeld dat Israël trof. Vlak voordat ze wegtrokken uit Egypte. Ze zouden naar het land der belofte gaan, maar onder één voorwaarde. Dat ze zouden schuilen. Achter het bloed. Het bloed dat aan de posten van de deuren was bevestigd. En zo niet. Zo niet. Dan kwam Saul. Ja, Saul. En met zijn verderf. Dan kwam gemeente de verderfengel. En dat overleef ik niet. Dat overleef ik niet. Maar wanneer ik nieuwtestamentisch licht over mijn tekst laat glijden, wel gemeente, dan geeft het relief. Dan zie ik dingen die ik misschien tevoren in deze tekst niet zag. En dan rijst er één op. Eén, ja één. Eén maar. Eén naam maar. De naam van Hem. Christus Jezus. Die het heeft gezegd. Mijn bloed reinigt van alle zonden. En als je nou onder ogen leert zien wat de nood van je bestaan is, dan is er maar één weg. Dan is er maar één uitweg. Dan is er maar één toevluchtsoord. En dat is Hij. En dan geldt het. Totdat de vertervingen zullen zijn voorbijgegaan. Ja, dat woordje totdat, dat slaan we niet over. Want gemeente, dat wijst erop dat ik niet veilig ben. En dat ik niet gerust mag zijn. Dan wanneer ik weet dat mijn plaats daar is. Totdat, hoort u dat? Daar zit een gedrevenheid in. Daar zit een voortstuwing in. Ik kan niet anders. En ik zal niet anders. En ik mag niet anders. En ik durf niet anders. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. En weet je, daar zit ook een kostbare troost in. God staat er toe. Christus staat er toe. Dat ik daar mag schuilen. Dat ik daar blijvend mag schuilen. Ook wanneer de storm van het oordeel komt. Ook wanneer die bittere zal met zijn zwaard op me afkomt. Hij kan me niet belagen. Want ik verkeer onder de schuilplaats van Christus. En welke verderving er dan ook is, die zal mij niet aantasten. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. De verdervingen, nou vult nou zelf maar in. Je mag dat ook op de concrete situatie van onze tijd betrekken. De tijdelijke, de natuurlijke, de lichamelijke verdervingen. De Heere zegt, zoek het maar bij mij. Verwacht het maar van mij. Niet van een of ander medicijn of een vaccin of zo. Hoe goed dat misschien ook kan zijn. Maar waar zet je je hart op? Waar verwacht je het van? Bij alle maatregelen die nodig zijn, zeker wel. Maar waar ligt mijn verwachting? En dat vooral voor de geestelijke verdervingen. Gemeente, de vraag is, waar ligt onze grootste vrees? En waar je grootste vrees ligt, daarheen is ook je toevlucht. Ik hoef er niet veel meer aan toe te voegen. U kunt het zelf wel toepassen. Het woord van Christus geldt nog steeds. Tegenover dat onbekeerlijke Jeruzalem. En ook tegenover het onbekeerlijke in de Jeruzalemkerk, gemeente, dat is één op één. Dat geldt niet anders. En dan geldt het ons allemaal. Want mijn oude mens, ook wanneer ik van andere dingen weten mag, daar geldt het nog steeds van. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. In de strijd tegen de zonde, in de geestelijke wapenrusting die ik door Gods genade hanteren mag, daar geldt het nog steeds van. De toevlucht tegen de verdervingen is er alleen bij Hem. En Hij zegt het. Ik wil je vergaderen. Ik wil je lokken. Ik zal je roepen. Ik zal je trekken. Verwacht je het van mij. Kom herwaarts, zegt Hij. Kom maar hierheen. Wat betekent het? Kom maar hierheen bij mij. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. En tenslotte dan, die verdervingen. Jawel, ze gaan voorbij. Ze gaan voorbij. Gemeente is ook een belofte. Ze gaan voorbij. De goddelozen hebben geen vrede. Nee, nee. Maar er blijft wel vrede over. Voor Gods kinderen. Er blijft een sabbatsrust over. Voor het volk van God. En daar zullen de verdervingen niet meer zijn. Daar zegt niemand meer, ik ben ziek. Daar komt geen virus binnen. En er zal het oervirus ook niet binnenkomen. Het zondige bestaan van mij, de smet die mij maakt tot een bezoedeld mens. Daar zal het alles weg zijn. En hier, ach, ja, hier is het nog. Van allerlei aard, van velerlei soort. Maar toch. Midden in de verderving in de gemeente zong David zijn psalm. En hij mocht zingen. Hij zal het ook niet zo hard, zo luidkeels gedaan hebben, want dan zou Saul het horen. Maar afgezien daarvan, hij ging toch zingen. Mijn hart is bereid. Mijn hart is bereid, o God. Ik zal zingen en psalm zingen. En die verdervingen, die nu nog zo zwaar kunnen wegen, die zo vol moeite aan je leven kunnen geven. De Heere zegt, geloof het nou maar. Betrouw er maar op. Daar sta ik garant voor. Ik zal ze wegdoen. En als ik daar zicht op heb, dan kan ik het met de apostel Paulus belijden. In het beeld van de weegschaal. Wat weegt er nou het zwaarst? Dit. Paulus zegt, hij schrijft het aan de gemeente van de Korintiërs. En het is zijn eigen testament. Onze lichte verdrukking. Onze lichte verdervingen. Die zeer haast voorbij gaan. Paulus zegt. Ja, dat is ons volkslied, maar afgezien daarvan. Hij zegt, het zal hier haast zijn gedaan. Wacht maar, stil maar. Het zal hier haast zijn gedaan. Onze lichte verdrukking. Die zeer haast voorbij gaat. Nou, die legt hij op de ene schaal van de weegschaal. Oh ja, het geeft wel gewicht, zeker wel. Maar dan de andere schaal. Werkt ons een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Aangezien we niet aanmerken de dingen die men ziet. Nou, dat valt niet altijd mee. Want je ziet ze. Die verdervingen en die moeite en die zorg en die ziekte en die rouw enzovoort. En toch, omdat we niet aanmerken de dingen die men ziet, want die zijn tijdelijk. Maar we merken aan de dingen die we niet zien, want die zijn eeuwig. Zalig, wiens of wier belijdenis. Dit is. Amen. Zullen de Heere danken en bidden. Zo, Heere, klonk de belijdenis van David. Ik roep tot God. Tot God de koning van het heelal. Tot God die het werk aan mij voleinden zal. Die mij verlossen zal van de dood. En die mij bergen zal in zijn schoot. Dat mag het uitzicht zijn, heren, van het geloof. Van dat geloof dat zich oefent. Dat door de Heilige Geest kracht ontvangt om in de oefening omhoog te zien. Niet zozeer om me heen. En evenmin naar wat achter is. En zelfs niet ten diepste naar wat binnenin mij is. Hoewel we dat wel in aanmerking nemen. En we het wel moeten weten, recht en grondig. Maar het voorwerp van het geloof ligt buiten mij. Ligt bij u, heren. En dan mag het zijn. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, het woord dat de Heere tot ons zegt. Open maar je mond. Vraag het aan mij vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond. Al wat je ontbreekt, dat schenk ik als je het smeekt. Mild en overvloedig. We zingen Psalm 81 vers 12 tot slot. En jouw harten biddend tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.